Welkom bij de VPRO, welkom bij het marathon-interview vandaag hier op Radio 1 in deze laatste week van het jaar. Elke avond een aflevering van het marathon-interview. 3 uur lange 1-op-1 gesprekken met speciale gasten uit de wereld van cultuur, wetenschap en politiek. Vanavond spreekt Anton de Goede met schrijver socioloog Joop Goudsblom. De heren hebben er een uur op zitten. En daarin was toch wel heel belangrijk dat het vak sociale psychologie zich in 1 zin laat samenvatten. Niet de mens is een sociaal wezen, maar mensen zijn door en door sociale wezens. Dit moet dus ook opgaan voor Joop Goudsblom. Want ook al zat hij op zijn 16e liever, hij was geen afgesloten man, maar ook iemand, ook als jongen, die al de andere mensen opzocht. Ook al zat hij op zijn 16e liever in het archief dan op het voetbalveld, hij sloot zich niet af, maar zocht daar de waardering van volwassenen. Zijn moeder nam hem mee naar een buurman, de amateurhistoricus meneer Van Vliet, met het verzoek: praat eens met die jongen. En dat wilde meneer Van Vliet wel. Maar in een paar maanden had Goudsblom zijn boek al uit. En meneer Van Vliet zei: ga nu maar naar het archief. En daar zat hij. En hij zocht dingen uit, bijvoorbeeld over de geschiedenis van de Zaanse molens. De streek uit zijn jeugd vol geuren, waar hij nu nog lyrisch over kan worden. Maar het werd geen geschiedenis, maar sociale en politieke wetenschappen. Want dat was de toekomst zo vlak na de oorlog. En geschiedenis erbij, dat kon niet. Goudsblom had het wel geprobeerd. Maar de grote historicus Jan Romeijn wilde hem als eerstejaars niet ontvangen. Dus wilde Joop Goudsblom, die zichzelf terugkijkend een geborneerd baasje noemt, ook nooit meer iets met Jan Romeijn te maken hebben. En hij is hem de rest van zijn leven ook uit de weg gegaan. En zo zijn wij dus een groot historicus misgelopen. Maar we hebben een groot sociaal wetenschapper voor in de plaats gekregen. Op deze betekenisvolle christelijke dag bekende Goudsblom zich tot wat hij noemt de Lucretianen. De ketters die altijd weer moeten zeggen dat 3 verschillende universele waarheden tegelijk, van het jodendom, van de christendom en de islam, nooit tegelijkertijd waar kunnen zijn. En dat is een reactie die deze godsdiensten dus altijd weer zullen oproepen. Niet dat falsificatie, het aantonen van ongelijk, het enige zaligmakende is. Zeker niet in de sociale wetenschappen. Daar kan ook het vinden van voorbeelden die gelijk aantonen heel relevant zijn. En de antisociologische stemmen van Karel van der Dreef en Jan Blokke krijgen daarbij nog postuum weerwoord. Welke waarheid heeft uw vak dan opgeleverd? Wel nu, wij komen weer terug bij mensen zijn door en door sociale wezens. Een waarheid die net zo goed is, maar nog niet tot iedereen, nog niet voldoende tot iedereen doorgedrongen. Wij weten nu, iedereen weet wel dat zo langzamerhand dat de aarde rond de zon draait en dat het niet andersom is. Maar deze grote waarheid, daar moeten we nog aan werken. En daar wordt vanavond ook aan gewerkt. En het vuur. Wij moeten het hebben over het vuur. Want het vuur, de geschiedenis van de omgang van mensen met het vuur, dat is bepalend voor hoe Goudsblom naar mensen kijkt. Over het vuur, Anton. Ga je gang.
Ja, dank, Matthijs Deen, voor deze nieuwe impuls. Tweede uur gaan we in en er zijn nog 2 uur te gaan, Joop Goudsblom. En we waren gebleven voor het nieuws inderdaad bij het vuur. Je was naar de film gegaan. We hebben het over welk jaar.
Dit is 1982 geweest.
1982.
Denk ik.
Je had toen al je proefschrift geschreven, Nihilisme en Cultuur. Je was hoogleraar in Amsterdam, ja, en diverse boeken gepubliceerd. Maar je zegt: ik wil het zo graag over die studie hebben. En die ontstond daar in die kleine bioscoop. Misschien was het de Uitkijk, misschien was het ergens anders.
Misschien was het wel hier in de Smet.
Hier in de Smet, waar we zitten in Amsterdam, was ooit, ja, ook een bioscoop. Nu, ja, de Studio's de Smet. Ja. Maar vertel. Misschien moet je het nog even oppikken bij het begin, ja, van die film.
Ja, er zit een groepje als prehistorische halfmensen geschminkte figuren ligt te slapen rond een brandend vuur. Er naderen een paar wolven die duidelijk trek hebben in een hapje mensenvlees. En net op het moment dat je denkt, nu gaat het mis, ontwaakt de wachter uit zijn gedommel, pakt een brandende stok uit het vuur, gooit die in de richting van de wolven, gooit raak. En dan zie je heel even in een flits hoe de brandende stok landt in de vacht van een van die wolven. En die wolven die zetten het op een giller, die huilen en die Holleweg. En op dat moment dacht ik, wat ik hier nu geanceneerd gezien heb, is een omslag in de machtsverhoudingen tussen wolven en mensen. En ik zat met misschien nog 10 mensen in dat zaaltje toen.
Mm-hmm.
En ik denk dat geen van de andere 10 die gedachte gehad heeft. Maar ik wel. En toen dacht ik, ja, ik heb hier iets nu in handen. Alsof je een goudader ontdekt hebt. Dat ik denk, ja, plotseling zag ik dat je een sociologisch model kon omzetten. Dus het denken over machtsverhoudingen, machtsbalansen. Dat je een sociologisch model kon toepassen op de verhoudingen tussen diersoorten, waaronder de mensen dan één is. En,
want ooit was dat vuur er niet geweest. Mens dat dus niet gedaan. En
dan was er minstens 1 mens uit het groepje, dat was gekost geweest.
Ja.
Ja.
Ja. Nou speelt dit heel erg lang geleden, ongetwijfeld.
Ja.
En dan is er een Joop Goudblom die met 10 man in de bioscoop zit en opveert en een soort aha-eerlepenis krijgt.
Ja. Ja.
Dat is grappig.
Maar dat kon alleen maar omdat ik het een en ander al in mijn hoofd had zitten van hoe je de betrekkingen tussen mensen kunt, tussen mensen, hoe je daar altijd een machtsaspect in kunt onderscheiden. En dat had ik vooral geleerd van Norbert Elias. Bovendien had ik ook al het een en ander gelezen van William McNeill over hoe mensen invloed hadden gehad. Niet alleen beïnvloed zijn geweest door micro-organismen, maar hoe ze ook zelf weer invloed hadden gehad op de evolutie van de micro-organismen. Dus ook, ik was van 2 kanten er eigenlijk op voorbereid om te denken over machtsverhoudingen tussen mensen en dieren. Maar bij dat vuur zag ik opeens iets gebeuren waarvan ik dacht, ja, verdomd. En toen ben ik erover verder gaan lezen, verder over gaan nadenken en kwam tot de conclusie, ja, dit is iets dat is uniek menselijks om het vuur te kunnen beheersen, om het te kunnen gebruiken voor eigen doeleinden. Uniek menselijk en bovendien, want er zijn meer uniek menselijke dingen. We hebben een radio en we kunnen in de auto stappen en alles. En dat kan geen enkel ander dier. Maar dat zijn ook geen universeel menselijke dingen. Dit zijn vrij recente uitvindingen. Waar ook nog lang niet iedereen deel aan neemt. Maar dit wel, er is geen enkele menselijke samenleving bekend uit historische tijden die niet beschikte over vuur. Daarmee had je ook een keihard criterium om te beoordelen of een groep als mens beoordeeld kan worden, ja of nee. Bij zulke dingen als taal of techniek, dat zijn heel algemene begrippen, daar kan altijd gestreden worden over de betekenis van wat dit betekent. Hè? Dolfijnen hebben ook een taal en bijen hebben een taal. En, chimpansees die hebben ook, Die kunnen met een stok in een termietenhoop prikken en dat soort dingen weer. Dus die gebruiken ook al iets wat je technische hulpmiddelen zou kunnen noemen. Prothese. Maar,
waar we het eerder over hadden. Ja.
Ja. Maar vuur, dat is uniek. Er is geen enkel ander dier. En dan is het rare in mijn eigen denken ook weer, dat ik heb er ongeveer een kwart eeuw over gedaan om de onmiddellijk voor de hand liggende volgende stap te zetten. Namelijk dat mensen de ene, het klinkt als een banaliteit, maar dat is het volgens mij niet. Mensen zijn ook de enige en op deze aardbol die brandstof als brandstof hebben herkend. En dat klinkt ook weer, ja, zoiets vanzelfsprekend. Maar om te zien dat in spul dat op de grond ligt, door je takken, dat je daar iets mee kunt doen. Geen enkel ander dier heeft er wat aan, micro-organismen. Maar grotere dieren, zoogdieren, vogels, niks. Hebben allemaal niks aan de dode hout. Ja, je kan van de twergjes het nestje bouwen. Maar dat is toch van veel minder grote betekenis.
En die mens vindt ook nog de lucifer uit.
Ja, de lucifer, en dat komt veel en veel later.
Dat komt veel later.
Ja, dat is,
goed.
Maar, dit nee, maar ik vind dat van die brandstof... Ik ben er zelf namelijk van onder de indruk... aan de ene kant van de banaliteit, de trivialiteit van de gedachte. Maar vervolgens, als je hem nader gaat uitwerken... Ik heb een heel algemene theorie, of misschien te veel gezegd... maar een perspectief op het leven, inclusief het menselijk leven. En dat alle vormen van leven die bestaan eigenlijk uit drie bestanddelen. Die drie bestanddelen die kun je ook niet los van elkaar in de werkelijkheid aan waarnemen. Mm. Maar dat zijn materie, energie en informatie. En laten we even de energiecomponent eruit lichten. Dieren ontlenen hun energie allemaal aan voedsel. En dat voedsel dat is ofwel direct door fotosynthese door planten geproduceerd... of het zijn andere dieren die eerder dat tot zich genomen hebben via een ander dier. Maar... dode takken zijn ook producten van fotosynthese. En steenkool is ook uiteindelijk een product van fotosynthese. En olie. Maar dat geldt weer als bron van energie. Maakt geen enkel dier gebruik van dit soort dode materie. En wij hebben dus, wij mensen, wij sociale wezens... Wij hebben, en dat zijn we, jij en ik hebben daar geen direct aandeel in gehad... maar wij hebben geleerd dus om deze materie... eerst in de vorm alleen maar van doodhout... maar later ook in de vorm van steenkool... en weer later van olie en gas... om die te exploiteren... waardoor we over energievoorraden beschikken... waar je via eten nooit aan zou kunnen komen. Die ver de hoeveelheid aan energie overschrijden... die je door middel van eten en drinken tot je kunt nemen.
Je zei net, het heeft me 25 jaar genomen.
Ja.
Het heeft echt 25 jaar geduurd... voordat ik opeens die aha-erlevenis had.
Dat ik zag, brandstof is net zo belangrijk als vuur. Daar gaat het om.
Ja. Bij dit inzicht. En dat brengt me een beetje op de reputatie van de wetenschap... en de wetenschap die nu zo onder vuur ligt. De kritiek die er is, ook op die sociale psychologie. Het is het jaar geweest van Diederik Stapel.
Mm-hmm.
Maar hij niet alleen, hij was natuurlijk enorm in het nieuws... en er werd een hype rond deze wetenschapper gemaakt... Die misschien al wel weer heel erg overdreven is. En er zijn een aantal mensen die zeggen van ja... het gaat niet om één geval, maar de hele wetenschap... Heeft er last van dat er gefraudeerd wordt. Er is een commissie geweest, ik heb hier een knipsel, van Pim Leveld. Die heeft die fraude van Diederik Stapel onderzocht. En die heeft gezegd, ja, het hele systeem heeft gefaald. Er zijn ook mensen die hem hadden moeten controleren... En er is geen bel gaan rinkelen. Nu jij zegt, ik heb 25 jaar gedaan over het verkrijgen van een inzicht...
Ja.
Zit ik me af te vragen, is de wetenschap veranderd? En kan een wetenschapper nu nog wel 25 jaar doen... over het verkrijgen van een inzicht en het ontwikkelen van iets... zonder dat hij... Hij staat onder druk van publiceren en van resultaten... en van geld bij elkaar sprokkelen. Zou dat een verklaring zijn?
Ja, er zijn allerlei ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan... in de wetenschap in de loop van de 20e eeuw... en de eerste 12 jaren van de 21e eeuw. Een ervan is gewoon het aanscherpen van de criteria... voor methodisch goed opgezet werk... Ja, dus dat geschrift van Max Weber waar we het net over hadden... over de protestantse ethiek en de geest van het kapitalisme...
Daarvan zeg je, dat zou nu niet meer zo geschreven kunnen zijn.
Het zou wel geschreven kunnen worden... maar het zou niet geaccepteerd worden door een sociaal-wetenschappelijk tijdschrift. Die zouden al begonnen zijn met die waarneming die ik net deed van... Jij beweert hier te hebben over de protestantse ethiek in de titel. En in werkelijkheid heb je het over het Calvinisme. Zou je dat niet nog even kunnen herzien?
Ja.
En zo is er veel meer aan te merken op dat werk van Max Weber. Waarvan je kunt zeggen, nou, ook al de hele manier waarop het in elkaar zit wat betreft de verdeling tussen tekst en voetnoten bijvoorbeeld, die zou tegenwoordig niet meer acceptabel. Maar goed.
Maar zo bezien is dus de wetenschap een enorm stuk vooruit gegaan.
Ja. Ja. Dus ik heb ook op die bijeenkomst in de Rode Hoed erop gewezen dat er nog een nog beroemder boek uit hetzelfde decennium is, namelijk Traumdeutung van Freud. Dat zou ook, als je dat in hoofdstukken, als je de verschillende hoofdstukken in de vorm van een artikel zou opsturen naar tijdschriften in de psychologie, dan zou je hetzelfde krijgen. Meneer, heeft u de relevante literatuur wel voldoende recht gedaan enzovoort.
Ja, dus de wetenschap heeft...
De wetenschap heeft zijn criteria verscherpt. En is er dan... Ja, is tegelijkertijd, net als de mensheid in zijn geheel, natuurlijk veel welvarender geworden. En er zijn veel meer wetenschappers gekomen. Het begrip verteveling, dat ben je misschien met mij tegengekomen.
Zeker, ja. Dat er van alles te veel is.
Ik kan er bijna niet meer zonder, maar ik heb het.
Is dat een begrip overigens van jouzelf?
Ja, heb ik. Ja. Ja. Toen ik terugkeek naar de eerste momenten, want ik verveel me eigenlijk nooit. De enige momenten die ik me kan herinneren dat ik me verveeld heb, als kind ook al, was als ik te veel had. Dus na Sinterklaas, dan had ik opeens zoveel speelgoed en zoveel boekjes om te lezen, dat ik eigenlijk niet wist waar te beginnen. En dan kreeg ik een air van verveling over me. Maar
vandaar het begrip verveling.
Ja. Juist.
Ja.
En ik vind het jammer dat het nooit is aangeslagen. Maar misschien helpt dit interview ook nog.
Ja. Om het we moeten het propageren. We moeten het twitteren zometeen. Dan gaat het de wereld rond.
Ja. Ja, dat doet het in andere talen niet, helaas. Je bent aan het Nederlands gebonden. Maar in elk geval...
Maar ook in die wetenschap was er dus een teveel.
Ja.
Aan?
En aan productie. En te midden van die veelheid aan productie wordt het ook makkelijker om dingen te laten weesslippen. En het systeem van de peer reviewing heeft daarin ook een bijdrage gehad. Dat is ook weer een oplossing voor
peer reviewing, dat betekent dat vakgenoten...
Ja, alles wat tegenwoordig in een zichzelf respecterend wetenschappelijk tijdschrift verschijnt, dat is van tevoren rondgestuurd aan tenminste 2 competent geachte
reviewers.
En dat heet peer review. Ja, dus een peer is iemand die van gelijke status is als de auteur. En het review is de recensie, zullen we maar zeggen.
Dat zijn dus de mensen die ook zo'n Diederik Stapel zouden moeten wijzen op: je hebt dit niet goed gedaan.
Ja. Nou, en in wat voor positie verkeren die peer reviewers? Die moeten zelf ook produceren. En liefst niet 1 artikel per jaar, maar 2 en niet 2, maar 3 of nog meer artikelen per jaar. En dan moeten ze ook nog die stukken allemaal lezen die op hun bureau belanden, of via op hun computer belanden, via het peer review systeem.
Ja.
Dus wat doen ze? Ik gis, ik ben er niet bij geweest bij alle vormen van peer review, maar wat komt in ieder geval, laat ik het zo zeggen, wat komt wel eens voor dat een peer reviewer zo'n artikel binnenkrijgt, heel snel even kijkt, nou, er staan tabellen in, dat is wel goed. En op die tabellen is kennelijk een regressieanalyse gepleegd, dat is ook wel goed. Even kijken, hoe zit het met de voetnoten? Kom ik in de voetnoten voor? Ja, nou, prima, geaccepteerd. Ik kom niet in de voetnoten, ik kom niet in de literatuurlijst voor. Ernstige omissie.
Ja. Nou zeg je dit lachend, maar je zou het ook...
Ik maak een karikatuur.
Ja, je maakt een karikatuur. Ja. Maar het is natuurlijk, het is ernstig. Er is nu net een onderzoeksjournalist, Frank van Kolfschoten, die heeft een boek geschreven, De Ontspoorde Wetenschap. Alsof het echt een fenomeen is dat dat meer dan alleen maar incidenten betreft, gebaseerd op een Amerikaans boek, The Betrayers of the Truth. En die zegt, ja, het zijn niet slechts incidenten, er is meer aan de hand. Er is een financieringsprobleem bij de universiteiten. Wat daaraan te doen?
Ja, daar vraag je me wat. Ik ben nooit zo'n groot oplosser van praktische problemen geweest. En ik kan alleen maar zeggen, hier zullen wel weer oplossingen voor. Het is natuurlijk ook. Ik denk dat er geen toestanden zijn geproduceerd in sociale processen die niet wantoestanden met zich meebrachten. De verleiding is er altijd bij wat dan ook.
Wordt het nu, ik noemde het net een hype, zo rond zo'n Diederik Stapel die dan in allerlei programma's komt en in het nieuws en in talkshows. Ja. Proef ik nou een beetje in jouw woorden dat je zegt van het is niet erger dan dat het ooit geweest is? En
ik heb net wat ik net geschetst heb met dat peer review systeem. Dat is wel, ja, daar zitten lekken in. Daar zit iets in de structuur van dat systeem zit iets. Dat, ja, je kunt ook dit weer tot een lichte vorm van fraude rekenen. Dat mensen hun werk als beoordelaar niet goed verrichten. Dat ze dus wel in naam dat werk gedaan hebben, maar in feite hebben ze zich met Jantje van Leiden afgemaakt.
Als je in de geschiedenis duikt van hoe er naar jouw wetenschap gekeken is, dan vind je niet de vernietigende kritiek die er op anderen nu plaatsvindt. Integendeel, je bent altijd omgeven door veel lof. Ik kwam één stuk uit Intermediair tegen dat heel stoer begint met de school van Joop Gausblom is omstreden. Maar daar kom je dan niet zo heel veel in tegen wat echt hard tegen die school van Joop Gausblom ingaat. Hoewel er wel geciteerd wordt de geschiedfilosoof Chris Lorenz, die het smalend zou hebben gehad over, citaat, de revolutie van de vuurbeheersing die men tot Goudbloms ontdekking ervan over het hoofd had gezien. Einde citaat. Daar zit iets in van, ja, Joop Gausblom die heeft daar een open deur geopend. Herinner je die kritiek nog? Is dat dan?
Ik wist het niet meer.
Dat wist je niet meer. Raakt dat je als je zoiets leest of hoort dat iemand dat toen
zei?
Nou,
ik herinner me wel één kritiek die toen verschenen is die dezelfde strekking had. Dat was van Bastiaan Bommelier in de NRC. En die vond ik echt heel flauw. En die eindigde met het citeren van de laatste zin van het boek. En achter die laatste zin het woordje amen. En ja, ik vond het een zo goedkope manier van deze Bommelier om zich af te maken van de taak om een boek te recenseren dat hij eigenlijk niet aankon. Dat was namelijk wat volgens mij er aan de hand was. Maar ik herinner me dat extra goed, omdat die kritiek die verscheen in een zaterdagskrant. En de daarop volgende maandag vertrok ik met mijn vrouw voor 6 weken naar Australië. En toen weet ik nog dat ik in het vliegtuig zat en dacht, nou, dag NRC, dag Bommelier, eventjes. En toen heb ik in Australië iemand ontmoet waar ik voor het eerst van mijn leven iemand had die jonger was dan ik, die ik als mijn leermeester omarmde.
En dat was?
David Christian. David Christian, ik weet niet of de naam je iets zegt.
Nou, in ieder geval heel veel luisteraars niet en mij ook niet tegelijk.
Maar David Christian is de stichter van een vak dat heet Big History.
Juist.
In het Nederlands hebben we het geschiedenis in het groot genoemd.
Je noemde net al de naam McNeil.
Ja.
En dat is ook zo'n wereldhistoricus.
Ja, maar McNeil, dat is peanuts vergeleken bij wat David Christian gedaan
Want die
heeft.
Pakt nog even nog veel meer miljoenen jaren erbij.
Ja. David Christian die was een Engels historicus die een paar mooie boeken had geschreven over de geschiedenis van Rusland. Onder andere een geschiedenis van de wodka. Heel boeiend boek.
Maar probeer je nu op deze manier het onderwerp van de kritiek die er mogelijk op jouw werk is af te brengen? Of...
Ik heb er geen behoefte aan.
Nee.
Maar ik heb wel op over David Christian nog...
Ja, vertel. Ja.
Hij was een historicus met een zeer wijde blik, die dat hele, die hele Russische geschiedenis overzag en daar boeiende aspecten uit wist te halen. Ik heb bijvoorbeeld uit het boek over de wodka geleerd dat de Amerikaanse prohibitie niet de eerste mislukte prohibitie is geweest. Dus de drooglegging. Maar dat er al één geweest was in Rusland in 1914 of al years. En dat het niet onwaarschijnlijk is dat de Russische nederlaag mede toe te schrijven was aan deze drooglegging. Want de soldaten die hadden het nu veel te druk met het stoken van hun eigen wodka. Maar goed. Ik ben niet aan het omzeilen, maar ik vind het zo'n leuk man.
Ik vind het zo'n leuk verhaal. Nou ja, het illustreert, ik zal nog even tegen de luisteraar zeggen, dat we hier praten met Joop Goudsblom. Het is nu bijna 9:30. We zitten halverwege een 3 uur durend gesprek over de civilisatietheorie, waar we zo meteen over gaan praten, die van Norbert Elias afkomstig is. We gaan horen wie Norbert Elias is. We komen nog op je literaire herinneringen, zo tussen 10 en 11. Jan Eikelboom gaan we bespreken. En we hebben het over de wetenschap. We hadden het over een paar kritische noten die er over jou gekraakt zijn. Zoals ook een goede collega van jou, socioloog Piet Nijhoff, die heeft wel eens gezegd: Joop maakt alle kritiek extern, zoals een eend het water van zich laat afglijden.
Ik begrijp het niet helemaal, extern maken. Wat bedoelt hij daarmee?
Nou, dat je kennelijk de kritiek, het zijn zijn woorden, dus dat moet ik dan, dat je de kritiek niet aantrekt voor zover die er is. En dat de school, de Amsterdamse school van sociologie waar jij behoorde en Norbert Elias en de Elianen, zoals zij genoemden, toch een beetje hun eigen gang gingen. En ja, er wordt geloof ik in dat stuk in Intermediair ook gezegd, het was bijna soms een beetje een sekte.
Oh, maar dat, ik heb, het is een ander traject wat we nu even inslaan, maar goed. Ik kom terug op David Christian.
Oké, juist.
Maar dat hoop ik.
Ja.
Kijk, in mijn eigen verhouding tot Elias onderscheid ik altijd, ik denk in fasen. En alles wat we kennen, alles, echt alles, was er eens niet. En dan is er een fase waarin het verschijnsel waar het om gaat zich begint aan te kondigen. En vervolgens is het er. En dan kan het nog verschillende fasen doorlopen in zijn ontwikkeling. In mijn verhouding tot Norbert Elias ben ik begonnen, net als jij, net als iedereen, totale onwetendheid. Ik wist niets van het bestaan van die man af. Toen kwam er...
We gaan zo meteen zeggen wie die is. Een prachtig verhaal, hè?
Ja, want het is fase 0. Ik kende niets van de goede man. Dan fase 1 is, je hoort dat hij er is. Dat hij een boek geschreven heeft, wat misschien wel de moeite waard is om te lezen. Dat ga je dan lezen. En dan in fase 2 begin je steeds dieper door te dringen erin. Zie je, dat is iets heel bijzonders. Dat verdient mijn aandacht. En dan in fase 3 word je, of je wilt of niet, een verkondiger van de leer. Je bent zo overtuigd van, dit is prachtig werk en het is veel te weinig bekend, dat anderen moeten hier ook deel in hebben. En dan komt er een fase van, die ik in mijn eigen leven genoemd heb, propaganda en polemiek. Want dat gaat onherroepelijk met polemiek gepaard.
Want je wilde andere mensen overtuigen van de waarde van dat boek.
Ja, en bovendien, je gaat dan ook ander werk kritiseren, omdat dat mist dezelfde kwaliteiten. En dan, dat krijg je dan op je boterham, daar is niks aan te doen. En dat is een van de redenen waarom ik het ook op een gegeven moment achter me heb gelaten. Dat ik dacht, nou ja, laat nou maar, dat bedoelt dan misschien Piet Nijhoff, als hij zegt, hij laat het als water, als een eend het water van zich afglijden. Maar daaraan is vooraf gegaan wel degelijk eigenlijk een teveel aan polemiek, hoor. Waarin ik me ook echt met tegenstanders heb Ik heb altijd geprobeerd om het dan zo zakelijk mogelijk te houden. Maar waarvan ik eigenlijk, ja, dat was eigenlijk verspilde moeite, verloren tijd. Om met zo iemand in debat te gaan en erop te wijzen dat hij het verkeerd begrepen heeft.
Ik stel voor dat we dit even laten rusten. Dat we David Christian ook even laten rusten. Ja. Want we willen je eigenlijk horen over Norbert Elias. En als ik het goed begrepen heb, was Menno ter Braak, ging daar eigenlijk aan vooraf. Een schrijver die je heel erg waardeerde toen je jong was.
Ja.
En die in 1939, het jaar voordat hij in 1940 zelfmoord zou plegen na de inval van de Duitsers, dat dramatische verhaal, in 1939 een kritiek schreef over het boek, het civilisatieproces van Norbert Elias. En dat greep jou, want jouw held, Menno ter Braak, ja, die bracht jou een schrijver. En dat was ook weer zo'n belevenis voor jou, een eye-opener. Wat gebeurde er toen hij dat stuk schreef en wat schreef hij?
Ja, mag ik nog iets, één stapje terug doen? Want toen ik terugkwam uit Amerika als 18-jarige... toen liep ik een jaar achter op mijn vroegere klasgenoten. En ik had een oud-klasgenoot met wie ik nog steeds bevriend ben, Rob Venus genaamd. Dat zocht ik weer op. En we bespraken diverse dingen die je zo op je 18e van belang vindt. En Rob zei tegen mij, jij moet Ter Braak lezen. Het was ook een moment, een vormend moment in mijn leven, want ik ben Ter Braak gaan lezen en het klikte.
Gaf je er ook een argument bij toen? Of?
Nou ja, ik verkondigde een extreme vorm van scepsis. Extreem scepticisme. En in Nederland was dan de meest voor de hand liggende figuur om te noemen, als je een beetje thuis was. Ik had nooit een letter van Ter Braak gelezen, waarin de literatuur, geschiedenis op school, geloof ik, niet verder gekomen dan de 80'ers. Dus dat Ter Braak, dat was een onbekende naam. Maar jij moet Ter Braak lezen, heb ik gedaan, dat met vrucht. En bij Ter Braak las ik inderdaad een enthousiaste kritiek. Maar hij was niet de enige. Want op college hoorde ik ook mijn hoogleraar Den Hollander het boek noemen. Hij, ook als een boek dat de moeite waard was. En ik heb het ook genoteerd. En toen had ik dus van twee kanten een aanbeveling. Toen heb ik het boek uit de bibliotheek gehaald. En ja, ik vond het prachtig. Het was echt datgene waar ik op uit was, wat ik nodig had. Een historische sociale psychologie. Dat bood dat boek. Maar hoe kwam Den Hollander aan dat boek?
De socioloog.
Ja, de socioloog. Langs een heel andere weg dan Ter Braak. Van Ter Braak is het ook te reconstrueren hoe hij aan het boek van Norbert Elias kwam. Namelijk via een literair emigrantentijdschrift, Die Sammlung, geredigeerd door Heinrich Mann. Maar Den Hollander die had het langs een andere weg. Die had van zijn hoogleraar sociologie, Bonger, ook de aanbeveling gekregen van dat boek van die Elias. Dat is de moeite waard. Dat zou je eens moeten lezen. Dus daardoor was het in de sociologische traditie ook terechtgekomen, de titel. Het kwam van twee kanten op me af. Maar wat dan het curieuze bovendien is, Ter Braak en Bonger waren allebei niet Joods. En toch hebben ze ook zij op 14 mei 1940... na de Nederlandse capitulatie zelfmoord gepleegd. En ik heb dat altijd een heel merkwaardig, navrant feit gevonden, waarvan ik niet precies weet wat ik erbij aan moet. Mm-hmm. Maar het is zo gebeurd. En het zegt natuurlijk, het geeft toch iets aan van de sfeer waarin je het boek van Elias moet plaatsen. Hij was geen nazi, dat is duidelijk. Hij vertegenwoordigt een heel andere stroom in de Europese intellectuele geschiedenis. En het was een stroom die mij zeer beviel. Ik herinner me dat nog, dat ik in dat boek begon te lezen. En ja, ik viel van de ene aha-erlevenis in de andere. Ik was dat vak sociale psychologie gaan studeren in de hoop dat het de beste van twee werelden zou zijn. Het sociale en het psychische. Maar het kwam voornamelijk neer toch op experimenten die stuk voor stuk op een ingenieuze manier bewezen dat mensen sociale wezens zijn. Maar daar heb je het op een gegeven moment wel genoeg van gehad. En om dan opeens een historische dimensie toegevoegd te krijgen aan het mensbeeld van de sociale psychologie, dat was voor mij een geweldige eye-opener.
Via een omweg en via Elias kwam je toch weer bij de geschiedenis, ja, die je ooit, ja, links had laten,
ja,
liggen.
Ja.
Doordat Romein jou niet had binnengelaten.
Ja. Ja.
Ter Braak is natuurlijk met die zelfmoord inderdaad altijd geassocieerd met de Tweede Wereldoorlog. Hij ageerde daartegen, tegen het nazisme. De ouders van Norbert Elias zijn allebei omgekomen.
Nou, de vader is in 1940 een natuurlijke dood gestorven.
Aha.
Ja.
En zijn moeder in een kamp,
ja,
vermoord.
Ja, ja.
Ter Braak, de man, ik had het met Matthijs Deen voordat dit gesprek begon erover. Ter Braak, de man die dus ageerde tegen de rancuneleer die het nazisme was.
Mm-hmm.
En die zelfmoord pleegde, vlak na de inval van de Duitsers. Uitgerekend Ter Braak, die koos voor de vent in de literatuur en niet voor de vorm, in die grote discussie die, ja, toen gold.
Ja.
En je kan daar natuurlijk absoluut niet over oordelen, maar er blijft altijd, je zegt, het is een navrante daad van hem geweest dat hij zelfmoord heeft gepleegd. Zit daar dan ook een heel klein beetje achter dat je het hem bijna kwalijk neemt? Of
nee,
dat
nee,
je,
maar ik noem het een navrant feit, dat deze twee, dat waren de enige twee die een recensie hebben geschreven van het boek van Norbert Elias in Nederland voor de oorlog, of tijdens de oorlog, gepubliceerd.
Ja, ja.
En dat uitgerekend die twee mensen ook twee van de weinige niet-Joodse Nederlanders geweest zijn die toen zelfmoord pleegden. Ja, dat is een feit. En ik noem het dan maar een navrant feit. Dat,
Menno ter Braak. Wat vond je zo goed aan Menno ter Braak eigenlijk?
Ja, dat was toch een gevoel van verwantschap in het begin. Ik zag in hem een verwante geest. Iemand die graag boeken las. Die ook graag schreef. Die streefde naar helderheid. Die naar streefde ook om de dingen te zeggen, uit te drukken zoals ze zijn, daar geen doekjes om te winden. Dat waren allemaal eigenschappen die me in hem bevielen. En hij was bovendien een soort leidsman in de Europese en Nederlandse literatuur uit de jaren 30. Ik weet niet of je het verzameld werk van Ter Braak kent, maar het bestaat uit drie delen. Of ja, drie delen met boeken. En dan nog een deel mengelwerk. En dan komen er nog drie delen die uitsluitend bestaan uit boekbesprekingen die hij heeft geschreven voor het dagblad Het Vaderland. En ja, daar heb ik ook allerlei tips uit opgevolgd. Van dat moet je lezen, dat is de moeite waard.
En er zijn ook nog heel veel brieven.
Die na de oorlog, die veel later gepubliceerd zijn.
Onder andere, ja, met Duperron.
Ja.
Die ook in die tijd, dezelfde tijd overleed, maar niet door zelfmoord.
Ja.
Je ging bij zijn weduwe op bezoek, want toen hij doodging was jij een jongetje van 8. Dus
ja,
toen kende je Ter Braak nog
niet. Ik
was
maar 7 zelfs.
7.
Ja. Ja.
Want je bent op een gegeven moment bij zijn weduwe beland.
Ja.
Hoe ging dat dan? Je wilde,
ik heb haar een brief geschreven of ik een keer kon kennismaken.
Omdat je zo de boeken van Menno bewonderde.
Ja. Ja, en ik had ook nog toch die zelfmoord. Dat had iets intrigerends voor mij. Ik had, Hermans had erover geschreven op een hele nare manier. En
eigenlijk maakte Hermans hem uit voor lafaard. Door die zelfmoord te plegen in,
ja, en dat het allemaal zo moeizaam was gegaan. En ja, ja, Hermans had geen goed woord voor Ter Braak over. Dat,
heb je daar een verklaring voor? Waarom dat eigenlijk
het schijnt
was
samen te hangen ook met het feit dat zijn zuster een groot bewonderaar was van Ter Braak. En dat ook zijn zuster tot het kleine groepje niet-Joodse Nederlanders behoorde die een eind aan hun leven hebben gemaakt op die dag. Dus ja.
Mm-hmm. Ja, we waren bij Ter Braak. Je weduwe, die zocht je op en die wilde, ja, jou ontvangen. En wat wilde je dan van haar te weten komen eigenlijk? Nou ja, je zei, die zelfmoord die intrigeerde je.
Ja, en ik wilde graag meer te weten komen over de vriendenkring. Je hebt niet zo gauw de mogelijkheid. Ter Braak was een van mijn literaire voorbeelden. En ik was op hem gesteld. En dan heb je toch niet zo gauw de mogelijkheid om over het intieme leven van zo'n persoon dingen aan de weet te komen. Als dat zijn weduwe nog leeft. Dus ik vond dat de moeite waard.
Heb je daar notities van bijgehouden eigenlijk, van dat soort ontmoetingen?
Ik ben altijd te lui geweest om dagboeken of wat dan ook bij te houden. Dat wreekt zich nu ik aan mijn memoires bezig ben. Maar dat deed ik niet.
Je hebt wel, er is een paar jaar geleden een documentaire uitgezonden over Ter Braak, gemaakt door Hans Vels en Krijn Ter Braak, een neefje.
Ja.
Dat bracht jou tot een stuk in Tirade, waarin je schreef: ik zat naar die film te kijken en ik viel van mijn stoel van verbazing en verontwaardiging. Want de bibliotheek die werd daar van Ter Braak van de hand gedaan.
Ja.
Je zag een antiquaar, die zag je daar de boeken ophalen.
Ja.
En zeggen, die zijn niks meer waard.
Ja.
En nou, misschien een paar tientjes nog. En
hij sorteerde ze. Mm-hmm. En het grootste deel van de boeken die
het neefje sorteerde ze.
Ja.
Ja.
Nee, die antiquaire.
Oh ja.
Die sorteerde die boeken. En de meeste die wou die niet hebben. Maar er waren een paar die wou die wel hebben. En daaronder was Mein Kampf. En dat exemplaar van Mein Kampf, dat hij daar in zijn handen kreeg, dat herkende ik. Want dat had ik een keer gekregen van Ant Ter Braak.
De weduwe.
Ik ben niet vaak bij haar op bezoek geweest, misschien 3 of 4 keer. Maar een keer, toen ik daar kwam, toen lag er iets voor me klaar. En dat was Mein Kampf door Adolf Hitler. Uitvoerig van commentaar voorzien in de kantlijnen door Menno Ter Braak met potlood. En alsof het een proefschrift was wat hij als lid van de promotiecommissie moest beoordelen, had hij in de kantlijn geschreven onzin of in strijd met het beweerde op pagina zoveel. En non sequitur klopt niet. Dat. Ja, ik vond het een kostbaar bezit. En ik weet ook, ik had heel sterk de indruk, ik heb hier het document in handen op grond waarvan Menno Ter Braak zijn studie heeft geschreven, het Nationaal Socialisme als rancune leren. Want precies die passages die daarin geciteerd worden, die waren ook in dit exemplaar van Mein Kampf aangestreept door Ter Braak.
Je beschrijft in dat tiradestuk dat dan ook de weduwe op een gegeven moment weer bij jou aanklopt en zegt: mag ik het exemplaar weer terug van Mein Kampf? Want we willen de bibliotheek intact houden.
Ja.
En jij hebt dus genereus en ook met belang voor.
Ja, dat was een vraag waar ik geen nee op kon antwoorden.
Uiteraard.
Nee. Ja.
Dus wij kunnen ons nu helemaal je gevoel voorstellen wat er dan gebeurt als je ziet dat die bibliotheek verkocht dreigt te worden in zo'n film.
Ja,
ik
weet niet, die film die was om 10:00 afgelopen. En om 9:55 zat ik in het telefoonboek van Amsterdam Krijn Ter Braak op te zoeken, maar hij stond er niet meer in. Toen heb ik wat naspeuringen gedaan en het bleek dat hij in Muidenberg was gaan wonen inmiddels.
En het bleek dat het eigenlijk een soort trucje was in de documentaire. De bibliotheek was helemaal niet opgeruimd en verkwanseld, maar was intact gebleven. En het moest eigenlijk een soort illustratie zijn van het gevoel dat hij had dat de boeken bij het oud papier zouden kunnen worden gezet.
Nee, het werd vooraf gegaan en daarom werd het ook zo aannemelijk gemaakt dat hij van die boeken af wou. Hij had eigenlijk een sombere jeugd gehad. Er werd nooit gelachen in het huis van zijn ouders. En dat was omdat zijn oom, de broer van zijn vader, zelfmoord gepleegd had in 1940.
Nogmaals, de oom was dus Menno Ter Braak. Ja, en we zien het vanuit het gezichtspunt van Krijn Ter Braak, de acteur.
De neef.
De neef.
Ja.
Ja.
En toen heb ik 2 dagen later of zo, had ik dan het telefoonnummer van een bemachtigd in Muidenberg. En toen heeft hij me door de telefoon uitgelegd hoe dat zat. Dat de film was begonnen met een man in pyjama, hijzelf, die dat autootje van die antiquaire ziet naderen. En alles wijst erop dat het een droombeeld is. Zei Krijn.
Aldus Krijn ter Braak, ja.
Maar jouw ongeschoolde oog als filmkijker heeft dat niet gezien. En je hebt alles voor zoete koek geslikt. Maar ja, het was een soort quasi-documentaire. Want er zaten allerlei serieuze gesprekken in met mensen die toen nog leefden. Zoals Adriaan Morrie en Max Nort, die Ter Braak gekend hadden. En die herinneringen aan Ter Braak op vertelden.
Heb je Mein Kampf ooit gelezen, zelf?
Nee, ik heb het toen dus in handen gehad en gezien. En de passages die Ter Braak had gemarkeerd heb ik toen wel gelezen. Maar het, nee, ik vond het, ik voelde me er niet toe aangetrokken. Omdat...
Ik heb met Krijn ter Braak gebeld voorafgaand aan dit gesprek.
Oh, ja.
Want ik was benieuwd hoe het nu met die bibliotheek zou zijn. Ja. Zoveel jaren later. En hij wees me op iets wat ik helemaal niet wist. Hij wees me op de eerste website van een, zoals hij dat formuleerde, een 20e eeuwse schrijver waar al het materiaal op staat in digitale vorm.
Mm-hmm.
Namelijk Ter Braak.
Ja, inderdaad.
Er is een website waar je alles kunt vinden. Alle titels, ook alle brieven.
Ja.
Inclusief ook dit exemplaar van Mein Kampf.
Oh.
Met ook de notities erbij in de kantlijn. Mm-hmm. Dus luisteraars die dat willen zien, die kunnen naar www.mennoterbraak.nl.
Oh, goed zo.
En daar kan je dus dat exemplaar zien, inclusief met al die notities die jij zelf nu noemt.
Ja.
En er was nog meer nieuws, althans bijna nieuws, dat hij zei dat hij waarschijnlijk een instituut bereid vindt om de bibliotheek compleet in fysieke staat op te nemen en ook voor het publiek beschikbaar te houden.
Ja.
En hij zei, daar kan nog net niet een persberichtje tegenaan, want er moeten nog subsidiënten gevonden worden en overgehaald worden. Nu, dat artikel over die rancuneleer van Menno ter Braak, mm-hmm, en dus tegen dat fascisme. Er zijn mensen in deze tijd, zoals Rob Riemen, mm-hmm, die over Geert Wilders heeft gepubliceerd en zegt, ja, Wilders moet je eigenlijk een fascist noemen, want dan pas begrijp je wat er gebeurt in dit tijdsgewricht.
Mm-hmm.
Volg jij als Ter Braak-kenner en als iemand die zo naar de maatschappij kijkt, die discussie?
Nee, daarvoor ben ik toch te veel in het voetspoor van Norbert Elias terechtgekomen. Dat ik hou me niet bezig met de dagelijkse politiek.
Nee, want dat deed Menno ter Braak dus eigenlijk.
Die zat juist er tot over zijn oren in. In de polemiek over. Mm-hmm. Ja. Maar ja, hij zag zichzelf en zijn natie bedreigd door wat er gebeurde in Duitsland. En bovendien al zijn gevoelens over menselijke waardigheid, die werden ook met voeten getreden.
Mm.
En zo erg is het bij ons lang niet. Ik bedoel, er zijn allerlei redenen om het optreden van Wilders te veroordelen. Maar het komt lang niet zo dichtbij als hij is geen tweede Mussert. In de verte niet.
Misschien zou het juist goed zijn om dan dat aan de mensen als Rob Riemen duidelijk te maken. Hè? Dat het bijna...
Dat is niet mijn... Er zijn zoveel dingen die je zou kunnen doen met je leven. Maar dat is niet mijn... Daar ben ik ook niet goed in. Dat doe ik niet. Dat is niet mijn stijl.
Nee, je mengt je niet in dit soort maatschappelijke debatten.
Nee, en dat is... Dat heb je misschien gelezen in mijn memoires. Nee, dat heeft nog niet in de tirade gestaan. Maar een van de ervaringen die mij heel erg zijn bijgebleven tot op de dag van vandaag, dat is dat wij met onze vierde klas gymnasium in het jaar, dat moet 1948 geweest zijn, een week lang naar het Maarten Maartenshuis gingen in Doorn. En de bedoeling daarvan was dat we elkaar eens onder andere omstandigheden dan in het leslokaal zouden zien. Ook een paar leraren gingen mee. En we zouden dan over allerlei morele en maatschappelijke kwesties kunnen discussiëren met elkaar. En ik wist niet wat me overkwam. Er werd dan bijvoorbeeld een bijeenkomst belegd over echtscheiding. Mag echtscheiding? Ik had er nog nooit over nagedacht. Maar er waren vooral een paar meisjes in de klas En de ene meisje dat wist haar fijn uit te leggen. Echtscheiding, dat moet als een huwelijk slecht is, dan moet het meteen, dat moet ontbonden kunnen worden. Mm-hmm. En een ander meisje dat wist haar fijn uit te leggen. Echtscheiding is fataal. En dan moeten mensen desnoods maar in therapie. Maar ze hebben zich verbonden voor het leven. Ze hebben kinderen gekregen. En ik hoorde dat aan. En daar ligt bij mij de oorsprong van mijn interesse voor het nihilisme. Want ik zat daartussen en ik dacht, hoe kan het nou? Ik voelde me een beetje, je kent misschien de mop van de Joodse Rebbe, die bezocht wordt door twee buren. En de ene buurman die zegt, ja, Rebbe, het spijt me dat ik me moet beklagen over mijn buurman. Maar mijn buurman die slaat mijn geit. En die geit die wordt helemaal, die verkommert. En dat kan toch niet? Er moet wat aan gedaan worden. Je hebt gelijk, zegt de Rebbe. En dan komt de andere buurman en zegt, het spijt me, Rebbe, dat ik u moet lastigvallen, maar die geit van mijn buurman, die vreet al mijn bonen op. En ik heb straks geen kost om de winter door te komen. Je hebt gelijk, zegt de Rebbe. Moet wat aan gedaan worden. En zijn vrouw die zat erbij. En die zegt, dat kan toch niet? Eerst heb je hem gelijk gegeven en nu geef je hem gelijk. Dat kan toch niet? Nou, wat antwoorden hebben? Je hebt gelijk.
Waarmee het verhaal is afgelopen.
Ja, dat is het. Dus een mop.
Ja. Nee, je hebt in je bundel reserves ook iets prachtigs geschreven wat hier aan raakt. Waarin je zegt, alle kwesties hebben verscheidene kanten, hun voors en tegens. Het jammer is dat in discussies meestal één partij zich opwerpt als woordvoerder van de voors en de ander van de tegens. Geen van beiden heeft er nog belang bij het verband van de standpunten en het gemeenschappelijke eraan op te merken. Uit de botsing der meningen ontstaat een stofwolk.
Ja.
Dat is eigenlijk. Maar dan hebben we toch te maken met die jongen die we hebben leren kennen nu anderhalf uur, die tirade heeft opgericht, die de titeltirade bedacht, die daarin tekeer trok tegen voor het atheïsme. En die zou dan opeens met zijn mond vol tanden staan in dit soort kwesties. Wat, dat is toch raar?
Oh ja, toen zeker. Toen heb ik denk dat ik me toen nergens in gemengd heb. En ik heb later natuurlijk wel geleerd om met mijn scepties om te gaan. Maar Ter Braak noemde zichzelf een politicus zonder partij. Ik ben geen politicus zonder partij. Daarin volg ik hem. Maar
Ja, en over Norbert Elias heb je wel eens gezegd, die distancieerde zich zo van het maatschappelijk gewoel dat hij bijvoorbeeld ook niet stemde?
Ja.
Dus die koos bij de verkiezingen.
Ja, maar daar komen langzamerhand ook andere gegevens over zijn jeugd tevoorschijn. En ook over zijn, hoe hij zich als jonge man gedragen heeft. En hij is blijkt actief zionist geweest. Maar daar heeft hij zich later helemaal van gedistanceerd. En het zou wel eens kunnen dat dat ook weer te maken heeft met zijn houding van distantie ten aanzien van politiek in het algemeen.
Ja, want die distantie, dat is dan bijna in zijn filosofie een soort vereiste om tot inzicht te komen. Zou je dat zo kunnen zeggen?
Ja, hij heeft een groot essay geschreven over betrokkenheid en distantie. En daarin schrijft hij dat geen kennis is mogelijk zonder betrokkenheid. Maar je moet vanuit die betrokkenheid ook, je moet jezelf kunnen losmaken. En je moet dus ook distantie in acht kunnen nemen. Dat is. Ik heb een groot probleem hier.
Ja, oké, maar ik hoor de muziek. We gaan zo meteen verder praten over distantie, betrokkenheid en memoires.
Ja, want ook het tweede uur van dit marathoninterview van Anton de Goede met socioloog en schrijver Joop Schoutsblom is aan een natuurlijk einde gekomen. We hebben nog maar een uur te gaan. Na het wereldnieuws gaat het gesprek verder. Want er is nog zoveel te vragen. En er is nog maar één uur. Wilt u ons iets zeggen, dan kan dat op marathoninterview@vpro.nl of via Twitter, #marathoninterview. Heel graag tot zo.
Met Casaluna. Kruip straks na het kerstdiner bij elkaar en luister naar Radio 1. Guilaine Plag presenteert een feestelijke editie van Casaluna met 5 echte verhalenvertellers. En er is live muziek. Kerst met Casaluna. Straks vanaf middernacht op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
Het is maar één keer per jaar kerst. En daar kunt u als ondernemer in één keer klaar voor zijn. Bij Macro. Voor eenvoudige, maar ook bijzondere producten. Van zalm tot zeeduivel, van kiwi tot koenkwad. Alles voor een fijne kerst. Bij Macro. Partner voor ondernemend Nederland.
Beleef het ook dit jaar weer mee. De Radio 2 Top 2000.
Het muzikale hoogtepunt van het jaar. Tot en met Oudejaarsavond op Radio 2, Nederland 3, Cultura 24 en Radio2.nl.
En tweede kerstdag zijn alle Macro-vestigingen geopend van 9 tot 6. Zo kunt u als ondernemer voorbereidingen treffen voor oud en nieuw bij Macro, partner voor ondernemend Nederland.
Dit is Radio 1.